Geliefde gemeente, het woord op de stof voor ons overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de kruising van Johannes, hoofdstuk 21. Ik lees u daaruit voor de versen 3 en 4. Johannes 21, de versen 3 en 4. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Simon Petrus zeide tot hem, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht gingen zij niet. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Tot zover. Letten wij op de zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus aan de zee van Tiberias. En vanmorgen wilde ik één gedachte uit dit gedeelte dat ons voorgelezen is benadrukken. En wel de gedachte, Jezus verbergt zich opdat hij zich zou openbaren. Dus de zelfopenbaring van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. Jezus verbergt zich opdat hij zich zou openbaren. Ja, het was mijn wens om nog eens terug te komen. Of nog eens te overdenken. Enkele momenten uit de gebeurtenissen na de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Zo tussen Pasen en Hemelvaart. En daarom wilde ik deze bekende openbaring met u overdenken. Ik hoop daar ook, zo de Heer wil, mee te vervolgen, de volgende zondag. Wat is het toch eigenaardig gesteld hier op aarde in het leven van mensen? De Heer Jezus Christus is opgestaan. Het Paasevangelie, dat luidt, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is een allesbeheersende gebeurtenis. Een feit, een heilfeit. En toch, als je om je heen kijkt, dan vraag je je af, wat blijft daar nu van? Ja. Je kunt een beetje sentimenteel of romantisch gaan praten over de ontluikende natuur, maar dat is ook allemaal prachtig, maar het heeft er ook mee te maken. Want de Heer Jezus stond op laat naar de Sabbat, als het begon te luchten. De zon kwam op. Dankzij hem. Maar toch, je voelt allemaal aan, dat is niet de hoofdzaak. Nee, want je kunt natuurlijk ook wijzen op een stervende natuur. Op een natuur die onder het geweld van de mensen, van ons, bezwijkt. Paulus zegt dat de hele schepping zich als in barensnood zijnde. Niet alleen de mensen verkeren nog in druk, maar ook de hele schepping, de dierenwereld. En ook alle bomen en planten. Maar, ik doe niet meer, als je nou kijkt naar, nou ja, naar het alledaagse leven, naar het geweld, naar de oorlogen, naar al die mensen die we af moeten staan aan de dood, naar al die begrafenissen, naar al dat verdriet van mensen die die moesten afstaan wat hun lief was, vaak naar een langdurig ziekbed ook. Hij is ook geconfronteerd wordt met de afbraak, dat blijft er over van de mens. Je zou kunnen zeggen, wat blijft er over van de Heere is waarlijk opgestaan en van zijn belofte, die in mij gelooft, zal leven, al waren die ook gestorven. En die in mij gelooft, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Dat was die naast. Dat lijkt er ook niet op. Sommigen proberen het te passeren met een opgevriet getuigenis. Maar je ziet soms al aan de gezichten dat het meer een psychologische opwerking is van jezelf. Wij moeten blij zijn, wij moeten zingen en wij moeten halleluja roepen. Wij zien het gauw aan dat je zegt, ja. Het worden ook allemaal stopwoorden. Waarmee men vaak de innerlijke leegheid tracht te verbergen. En de roet, de enthousiasme, de weg probeert te gaan. Om de daarin op te trekken. Maar als je rondkijkt, dan zit je met de eenzaam van, ja, wat is de wereld een paasloze wereld? Want alles gaat gewoon door. Wij zijn, alledaagse mensen. Laag bij de grondse mensen. We hebben ons werk, onze plannen, ons dit en dat. Ik zou zeggen dat leven van die mensen, dat staat toch niet in verhouding met die boodschap. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja. En toch is dat nou juist de weg van de kerk. Van de levende kerk. Dat zij door het geloof zou leven. En niet door aanschouwen. Dat is nou eigenlijk ook de echte aard van het geloof. Geloven als je het om je heen ziet gebeuren. Als je de doden uit hun graf op ziet staan. Als je merkt dat ieder die in Christus gelooft, dat zijn leg effen is. Geen vuist in de lucht. Nou, dat is eigenlijk geen geloven. Dat is gewoon constateren. Maar dat is niet het nog dan, zal ik hopen. In de Bijbel staat het zo mooi geschreven. De hoop die gezien wordt, is geen hoop. Wanneer wij het zien, waarom zouden we het dan hopen? Dan is het er. Dan is het. Maar nu zegt de apostel, verwachten wij het. Verwachten met lijdzaamheid. Ik hoop dat wij daar allen iets van mogen leren in ons leven. U en ik. Van dat geloof. Niet dat mooi weer geloof. Dat hebben we al zat. Als het allemaal mee zit. En het gaat zoals wij willen. Dan is God goed en de mensen zijn goed en de hemel is blauw en de zon schijnt. Maar dat we juist in de aanvechting, in de benauwdheid, in de tegenheid, dat dan ook mag blijken iets van dat wonder. Nog dat er ook een tranen ons over de wangen van verdriet. Al weten we geen raad. Dan voor dat geloof. In dat stervend leven. Weer. Nog dan. Te mogen betrouwen. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat hij niet liegt. En dat hij zeker zijn beloften. Zal vervullen. op zijn tijd en op zijn wijze. Ik hoop dat wij dan ook als levende in wat men wel genoemd heeft, ik heb het ook al gezegd, zo'n paasloze wereld. Een wereld vol met kerkhoven en verdriet. Ook blijdschap. Maar, och. Ik denk als we aan het eind van de reis zijn en we kunnen nog een klein beetje denken dat we toch zeggen, misschien dat, wat is het toch allemaal geweest? Waar is het toch gebleven? Maar ik hoop dat de overdenking van deze zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus u en mij bemoedigen. Dat we de troostdaad mogen ontvangen. Een hart onder de riem. En dat we daardoor ook weer verder mogen gaan. Het staat zo echt geschreven zoals Johannes eigenlijk dat woord uitkijkend gebruikt, openbaar, naar deze openbaar Jezus. Maar na al die dingen die er al gebeurd waren op Paasdag en daarna, waren veel dingen gebeurd, dat weet je, daar hebben verschillende momenten uit overdacht, dat de Heer Jezus was opgestaan en dat hij zich openbaarde, dat hij verscheen aan verschillende discipelen, aan Maria van Magdala, aan de discipelen zonder Thomas, aan de discipelen met Thomas, aan de Emmausgangers, aan Petrus. Na deze, en dan gebruikt Johannes dat woord, openbaarde. De anderen gebruiken dat niet. Ik meen dat alleen in Marcus het nog een keer voorkomt, maar het is echt, echt iets dat je hier vindt bij Johannes. Hij gebruikt niet het woord verscheen, prachtig woord trouwens, verschijnen, maar openbaarde. En daar wil hij toch iets mee zeggen. Dat vindt hij wel aan. In de eerste plaats zou ik persoonlijk de nadruk erop willen leggen dat woordje openbaarde bewijst dat de staat van de verheerlijking voor de Heer Jezus Christus begonnen is. Het is niet meer zo als voor de opstanding uit de doden. Toen was Jezus daar iedere dag. Hij ging over alles, over eten en drinken, waar ze naartoe moesten. Hij was in de kist. Ze kenden hem ook. Maar na de opstanding is er iets gebeurd. Een heerlijkmaking, waardoor de afstand wat groter geworden is tussen sterfelijke mensen, mensen aan allerlei wetmatigheden gebonden, en de opgestane Heer. Die afstand is wat vergroot. Dat kun je zelf merken. Ik denk dat ook de verklaring is van het feit dat je telkens leest dat je toch weer twijfel bent. En dat Jezus dan, ja, als het ware vanwege een zwak geloof daaraan tegemoet komt en zegt, ja maar, kijk dan, ik ben het zelf. Kijk eens naar de tekenen die nog zichtbaar zijn in mijn handen, van de nagels. En een andere keer lees ik, hebben jullie dan iets te eten? Dan zal ik iets eten, want ik ben geen geestverschijning. Pak me maar aan, voel maar. Ik ben voelbaar. En dat is dat wonderlijke aspect waar ik vaak over heb te denken. Wat is dat toch geweest? Voor ons zo moeilijk. Wij zijn er niet bij geweest. Hè? Maar er is wat veranderd. Hij is de smatte des doods ontbonden. Ik denk dat het is. En wij ook wel in hem, maar ons leven is toch min of meer getekend door het sterfelijke, door het broze, door het schrikachtige, door, ja, voor het betrokkelijke. Je zit zo vreselijk gebonden eigenlijk aan alles. Je kunt soms maar één stap verkeerd zetten en je bent al uitgeschakeld. En er hoeft maar één flinke klap te vallen en je krimpt al in elkaar van schrik. Dat is echt dat mensenleven. We hebben wel vaak een grote mond, maar het stelt allemaal totaal niet voor. Ik weet nog in de oorlog als de bommen over ons hoofd gingen en toen alles in elkaar stortte, dat ik niet, oh moeder, de wereld vergaat. Alles stortte voor je in. Nou, we hebben het gelukkig overleefd, dat gaat niet om, maar ik bedoel maar, er hoeft niet zoveel te gebeuren. Of het blijkt zo duidelijk dat je een mens bent. Met al je beperkingen. En dan weet je nou nog te veel. Als je precies een verklaring geven, ik noem maar een voorbeeld, hoe bliksem ontstaat of wat dan ook, maar als je een bliksemstraal een meter voor je voeten in de grond slaat, dan schrik je van ongeluk. En dat zit nou in ons allemaal. Dat mensje. En ik denk dat dat geweest is. Dat Jezus, dat was niet meer. Net alsof hij, en dat was ook zo, niet alsof, hij is al tot een andere orde overgegaan. Het onverderfelijke en het onsterfelijke is door hem aan het licht gebracht. Daarom merk je ook steeds, opeens is hij door hem niet binnenkomen, hij is er zo. Maar hij is ook zo weer uit het gezicht weg. Je kan merken, het is maar een toegift. Maar eigenlijk hoort hij hier niet meer. Hij hoort in de heerlijkheid. In de zaligheid. Daarom kun je dus wel spreken van de openbaring van Jezus Christus. Na zijn opstanding. Ook de verschijning, maar ook de openbaring. Hij moet zichzelf openen en onze ogen ervoor openen. En dan zeggen, is het nou waar? Is het nou echt? Is het echt? Of is het reed? Je zat in één kant van de zaak naar deze openbaring. Dat hij aan de heerlijkmaking begonnen is. Dat hij deel in de heerlijkmaking. Dat hij straks ten hemel zal gaan. Maar er is nog iets. Openbaring wil hier ook zeggen jezelf manifesteren. Jezelf laten zien zoals je echt bent en zoals je gezien wilt worden. Iets laten merken. Iets duidelijk openen. Een bepaalde kant, een bepaalde zijde of wat dan ook. Je kunt bijvoorbeeld als kind tegenover je ouders opeens een gedachte hebben van hé, dat heb ik nou nooit gemerkt bij mijn vader of moeder. Dat is nieuw. Dat is een openbaring voor me. Zegt men dan wel. Zo kun je zelf, als ouder, kun je een bepaalde houding aannemen. Je kunt bepaalde dingen zeggen. Met als achtergrond dat je wilt laten merken. Zo denk ik daar nu over. Zo denkt de vader en moeder, zo is dat nou voor ons. Dat je als het ware door een bepaalde situatie te scheppen, die zaak aan de orde laat komen. Zodat het duidelijk overkomt. Oh, ja. Het is geopend. De Heer Jezus is na zijn opstanding 40 dagen nog gebleven. Maar hij was er niet iedere dag. Zo nu en dan kwam hij om zijn discipelen, om de mensen te leren de dingen van zijn koninkrijk. En van hemzelf, wie hij is. Wie hij is. En wat zit nou in het woordje openbaar? Jezus openbaar zich. Wel. Dat hij Jezus is. Dat hij de zaligmaker is. Meer dan ooit. Want de prijs is betaald. Hij heeft het werk volbracht. En de Vader in de hemel, die heeft het stempel erop gezet. Die heeft getuigenis gegeven door zijn zoon op te wekken uit de doden. Juridisch is er niet meer in de weg. Hij is opgestaan. En nu zou je kunnen denken, wij, mensen, die te maken hebben met de problemen van iedere dag, met alles en nog wat, wie zou je kunnen denken? Ach ja. Als Jezus nou maar zo vroeger is, wat was dat toch aangenaam? Als je met hem liep, je wist nooit waar je uit zou komen. Waar je die dag weer zou zijn, wat je die dag weer zou horen, wat je die dag weer zou beleven, waar je die dag zou eten, wist je. Maar ja, het heeft ons aan niets ontbroken. Alles kwam op zijn tijd. Maar nou, dan is hij opgewekt. Zijn kroningsfeest is begonnen. Hoe moet ik nu? Hoe is dat nu toch allemaal? Zal hij nou nog om ons denken? Zal hij nou nog het brood vermenigvuldigen? Zal hij nou nog arme mensen helpen? Zal hij nou nog tegen bedroefde mensen zeggen, droog je traan? Wat zou dat toch zijn? Kun je dat begrijpen? Jezus, die in de heerlijkmaking zich bevindt. De mensen, die discipelen, ja, dat nog echt mens zijn, uit de aarde aard. Dat deze mensen zo gedacht hebben, dat ze gedacht hebben, wat is dat toch? Hoe zal het nou toch gaan? Hij is een paardje bij ons geweest, maar we kunnen hem niet vasthouden. We zouden wel willen dat het net weer zo werd als vroeger. Ja, niet al dat lijden, dat niet natuurlijk. Maar dat hij elke dag tot onze hulp gereed bij ons was. Kijk, dat weet Jezus wel. En daarom, omdat hij zo goed weet hoe dat nu in die menselijke geest gaat. Hoe dat zich afspeelt. Ik heb met blijdschap over die denken te praten. Over die woorden. Na deze openbaarde Jezus staat niet God. Hij was ook God, maar dat staat niet. Staat ook niet. Na deze openbaarde zich de verheerlijkte heiland in glans en in luister. Hij is de verheerlijkte heiland. Maar het staat er hier niet. Hier staat expres dat Jezus gebleven is. En dan lijkt het alsof hij uit de familie is weggegaan. Want hij is zo wonderlijk. Hij is zo, ja, hij valt zo buiten ons blikveld. We kunnen niet meer inpassen eigenlijk in ons mensenleven. Dat was vroeger al moeilijk voor de discipelen. Toen zeiden ze soms al, Heere, ga uit van mij, ik ben een zonder mens. Of ze zeiden, wie is hij dat de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Hoe is het mogelijk? Ja. Op andere momenten. Dan was hij zo dichtbij, dan merkte ze dat hij honger had. of dat, of verdriet. Maar nu is hij opgestaan. Niet in hun gevoel, past hij niet meer in het raam van hun kleine bestaan. En daarom is het vaak bij de verschijningen en bij de openbaring groot. Groot. Sommigen twijfelen. Ze denken, wat is dat toch? Dat onverklaarbaar, maar het is anders dan anders. Het is niet meer zoals vroeger. Dat merken. Dat moet je ook wel merken, want hij is de smatte van de dood ontbonden. En ik trof mij dat zo, dat er hier staat, na deze openbaring. Jezus wist wel. Wederom, opnieuw. Hij is de zaligmaker. Het kruis, de smaak en de hoon ligt achter hem. Maar hij blijft de zaligmaker. Hij is niet verheven aan de rechterhand van de Vader, maar hij blijft de zaligmaker. Want de apostel zegt, wij zien Jezus. Door het geloof dan, met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder geworden is dan de engelen. Maar die nu verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Hij blijft Jezus. De openbaring van de tweede persoon draagt het karakter van, hij is de zaligmaker. Mensen, daar moet je toch eens bij denken. Trachten dat het even vast te houden in uw gedachten. Tot de laatste dag van deze wereld. Dan komt hij als rechter. De Vader heeft de macht gegeven gericht te houden. Maar tot dat moment openbaart Jezus Christus zich in zijn woord als de zaligmaker, de redder, de ruimtemaker. En hij openbaart zich groter dan toen hij op aarde was. Toen kon hij niet overal gelijk aanwezig zijn. Toen hij in zijn menselijke natuur hier op aarde was. Als hij dan in Jeruzalem was, dan was hij niet in Capernaum. Maar nu. Op dit moment komt Jezus Christus in het woord en door de geest en in de genade. Niet alleen hier, maar misschien ergens ook in een of andere klip of zilvermijn in Siberië. Daar zullen zich een paar mensen in handen houden. En elkaar begroeten zoals het in de Russische kerk gebruikelijk was. Weer is waarlijk opgestaan. Maar het gebeurt ook in Brazilië, in Korea, in China, vandaag. Wat groot, wat wonderlijk. Dat komt. Jezus heeft zijn discipelen willen laten weten in deze zelfopenbaring. Ik ben en ik blijf de zaligmaker, de redder, de ruimtemaker. Mag ik het zo zeggen? Als je nou mensen hebt die van niet iets worden, dat zijn vaak hele vervelende mensen. En die willen dan vaak niks meer te maken van iemand anders. Wat mee gewerkt hebben en zo. Wat mee volgezeten hebben. Want zij hebben het gemaakt en zo. Je hebt ook uitzonderingen. Je hebt uitzonderingen. Stel nou voor, jij hebt met iemand gewerkt. Op kantoor of op fabriek. Kan je niet zeggen. Maar heel simpel gewoon. Met duizenden andere mensen. Die man is hoog had geklommen. Je weet, het was vroeger een aardige kerel. Als hij wat nodig had, twee kruiden. Als hij tabak vergeten was, hier joh, draai maar. Als je een bijtel nodig, hier gebruik mij nog maar even. Maar, hij is inmiddels de commissaris van de koningin geworden. Dan zeg je, je zit er over te praten. Zou hij, ja, hij zal ons wel niet meer kennen. Hoe zou die nou zijn? Hoe zou die nou geworden zijn? Er is over te praten. Er komt een moment dat je denkt, ik wou dat ik nou eens met hem kon praten. Ik heb hem nodig. Hij zou me kunnen helpen. Ja, vroeger, ik weet zeker, als ik vroeger bij hem gekomen was, dan zou hij gezegd hebben, natuurlijk joh, ik kom even. Maar nu, hij is altijd een mooi pakken. Ja, laat ik maar naartoe gaan. Je komt er aan de deur, je zit een beetje in spanning. Wat een mooie deur, dat moet je zeggen tegen hem, net als vroeger. Piet, hallo Piet, of meneer. Maar je komt zelf aan de deur. Heel jong, ben jij daar joh? Ja, zeg maar Piet, kom binnen. Kan ik je ergens weer helpen? Ach, je bent een pak van je hart. Piet is Piet gebleven. Gelukkig. Maar kunnen die gedachten begrijpen? Nou, zo moet je nou ongeveer voorstellen, natuurlijk in een hogere zin. Dat die discipel is. Dat is waar. Jezus, zou die nou, ja. Ja, hij is zo goddelijk. Hij zou daar wel niks van ons willen weten. Natuurlijk een laag bij de grondse mensen. Zulke ongelovige mensen. Mensen die zo plat, zo laag bij de grond leven elke dag weer. Die niet op dat niveau kunnen komen. Maar hij is lief en vooral lief. Die is opgestaan in heerlijkheid. Zou die het nou nog nemen? Zou die nou die naar een bestemming toe gaan? Gekroond met eer en heerlijkheid in de hoogste majesteit. Zou die nou met mij nog wat te maken willen hebben? Ik denk, tenslotte toch ergens zo'n vage bom. Ik ben zo'n wereld van dingen. Ongeestelijk. Wat breng ik er nou van terecht van alles? Wat breng ik er nou van terecht? Ja, daar gaat nou de kerk. Toen die kleine kerk. Nu ook. En dan kan die gedachte zo postvatten. Ja, toen de Heer Jezus op aarde was. Weet je wel, voor de opstanding toen. Ja, toen kon je hem een hand geven. Kon je met hem praten. Kon je problemen vertellen. Kon je roepen. Ja, nu. Als je nu aan Jezus denkt, dan denk je eigenlijk meer aan God. Die heerlijkheid toen Johannes hem zag in een visioen, toen viel hij als dood aan zijn voeten. En daarom houdt dat in gedachten, geliefde geleden. Daarom staat het dat Jezus zichzelf openbaarde. Hij is nog uw zaligmaker. Hij is nog uw redder en ruimtemaker. Hij openbaart zich, al is het dan anders dan toen. Toen openbaarde hij zich nog, je zou zeggen lichamelijk, tegenwoordig, maar hij openbaart zich nog in dat woord. Daarom hebben wij het vanmorgen over dat woord. Dat Jezus zich nog openbaart als Jezus. Daarom is het waar, wat in de Romeinenbrief geschreven staat, hoe donker het ook zou worden op aarde en in ons leven. Het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, de naam van de Heer Jezus Christus, die zal zalig worden. Wat is dat dan? Dat Jezus Christus. Hoe heerlijk hij is. Al woont hij nu in het mooiste kasteel, om het zo eens te zeggen. Het prachtigste paleis wat je in kunt denken. Al zijn er miljarden van engelen, legioenen engelen, die hem dienen, dag en nacht. Al zijn er zaligen om hem heen, die hem prijzen en loven tot in eeuwigheid. Alle macht in de hemel en op aarde. En toch wil hij Jezus zijn en blijven. Voor zulke stervelingen. Voor zulke nietige, benarde mensen. Jezus, dat is hij zelf. Ik kan niet begrijpen. Ik kan ook geen woorden vinden om het eigenlijk mezelf en u in het hart in te rieten. Dat Jezus zichzelf openbaar als Jezus. Dat hij nou nog die lieve, die vriendelijke, die rechtvaardige, ook die barmhartige zaligmaker is. Dat hij dat zelf is. De duivel maakt van Jezus Christus, zegt Luther ergens, een rechter. De duivel maakt van Jezus Christus een tiran. Maar het woord van God zegt, nee, hij is zalig. Dat is hij echt. Hij doet niet alsof. Hij zegt niet, ik heb nou alles volbracht, ik ben door het lijden heen. En ik heb geen zin om die hele rotfamilie, dat zijn we ergens, rotfamilie, van bankroetiers en doorbrengers en noem maar op, ik heb geen zin om me daar langer mee te belasten. Want dan heb ik nooit geen rust. Dat zegt hij. Maar hij zegt, nu kan ik nog beter voor jullie zeggen dan vroeger. Nu kan ik nog sterker mijn zaligmaker zijn, uitvoeren onder de mensenkinderen. Dat heb je nodig. Als je het niet nodig hebt, dan hoop ik dat je het nodig krijgt. Meer kan ik niet zeggen, maar ik weet één ding, het is allemaal genade. Louter genade en goedheid van God. Dat is wonder. Het komt. Hij is het, hij leeft. Jezus openbaart zich weer opnieuw. Hij is nog niet klaar met zijn discipelen. Hij moet nog meer leren. Hij moet leren, zo ben ik en zo blijf ik. Hij openbaart zich aan de zee van Siberia. Opmerkelijk. Dat Johannes dit woord gebruikt, Siberia, deze naam. Want meestal staat er in het Nieuwe Testament de zee van Galilea. Of het meer van Genezareth. Dat zijn zo de gebruikelijke namen. En bij Galilea kun je natuurlijk aan allerlei dingen denken. Galilea der heidenen, een beetje een achteraf gebied. Maar Johannes gebruikt die gebruikelijke naam niet. Halleluja. Maar hij noemt de zee naar die stad. Ja, die nog heel jong is. Want Herodes, de moordenaar van Johannes de Doper, die heeft hem geloof ik laten bouwen, ja. Want in het jaar 4, geloof ik, ongeveer hoor, is, je moet me niet vangen op een jaartje, dat gaat er even niet om. Maar het jaar 4 is de Augustus, keizer Augustus, de goddelijke, de verhevene, die is gestorven. En toen is Tiberius aan de macht gekomen. De stiefzoon van Augustus. En ter ere van die Tiberius heeft Herodes ook een hielenlichter. Ja, dat is een hele lichter. Vleugelig. Heeft hij een waarschijnlijk oud plaatsje? Want er is nogal wat rumoer over geweest. Er was daar een oude begraafplaats van de Joden. Waar Herodes, omdat het net een beetje het mooiste plekje was in Galilea, dicht bij de zee, in de buurt van de vissersplaatsen. Omdat er een oude begraafplaats was, waren de Joden stil nijdig. Ja, dat was heilig. Zo'n graf is natuurlijk belangrijk. Maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen. En daar op die plaats waar misschien heel lang geleden ook al bewoning is geweest, daar heeft hij een nieuwe stad gebouwd. En behoorlijk hoor. Hij heeft getracht wat mensen erheen te lokken, waar we maar in onze taal spreken. Je kreeg bepaalde faciliteiten, minder belasting, hè, minder bedrijfs- of vennootschapbelasting en al die stichtingskosten. Het wordt dus allemaal mooi als hij dat geregeld om daar in Galilea een klein beetje de zaak op te hevelen. En daarom had je er later een raad die bestond uit 600 personen. Het is geen kleinigheid. Rode Grieken, vooral veel Joden. Die Tiberias, dat gaat niet veel van vertellen, maar het was wel een mannetje tussen. Hij heeft hier tegen de Germanen gevochten, dat een lieve lust is. Hij was streng en wreed. Ja, hij moest het hele rijk bij elkaar houden, dat wereldrijk van Rome. En dat kostte nogal wat. Geld en bloed. Leven. Maar hij was een onverzaagde keel die zijn legioenen er wel tegenaan gooide. En ik geloof dat daarom Johannes afwijkt van de gebruikelijke naam. De zee van Galilea, of het meer van Galilea, of het meer Genezeret. Dat hij expres deze naam, die niet zo in gebruik was, dat hij die daarom noemt, omdat hij als het ware door de Heilige Geest geïnspireerd wil zeggen, dat is de keizer, Tiberius, de Caesar, de God op aarde, in wie de goden vlees en bloed hebben aangenomen. Dat is de vorst der aard die al onze hulp bewaart. Knieuw. Offer voor de keizer. Tiberias is daarom symbool, maar ook een opgericht teken van de wereldmacht. De wereld heersen. Uit de 7 jaar geloof ik na Christus, jaar 37, vier jaar na Christus is hij aan zijn einde gekomen. Je ziet gewoon dat hebben ze een kussen op zijn gezicht, hebben ze hem laten stikken. Ja, dat was toen nog niet aan de orde, toen Johannes, toen deze gebeurtenis plaatsvond. Maar je moet kijken, en dat is nou het fijne van de Heilige Geest die het zo bezet. Jezus openbaarde zichzelf opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Ja. Waar je telkens moet denken, alleen al als je de naam van de stad uitspreekt. De keizer, de goddelijke keizer, de machtige keizer, de heiland der wereld, het licht, zo werden ze genoemd. Er werden gedenkstemmingen geslagen, mensen nog aan toe. Juist in die tijd dat de echte verlosser kwam, als een man van smarten, verzocht in krankheden. Juist in die tijd stond de hele wereld praktisch, de toenmaals bekende wereld, gegroepeerd om de Godkeizer. Die eindelijk het geluk zou brengen. Waar de poëten en de dichters hun prachtige liederen op schreven. De dageraad. Hij werd zelfs de sloter, de heiland, de verlosser genoemd van de wereld. Vele christenen hebben het theater met de dood moeten bekopen, als ze niet wilden offeren aan de goddelijke keizer. Maar wel hier, die samenhang Jezus bezadigd maakt, openbaart zich in de schaduw van de wereldheerser, ja, van de man wiens rijk op bloed en tranen wortelt, de man van het kwaad, die de lage landen er wel onder weet te houden, en die nou weet van optreden. Heerlijk. Ze zullen wel het goede bedoeld hebben. Ja, maar voor wie was het goed? In de straat hier. Naast het opgericht teken van de wereld heerlijk. Daar openbaar is de zaligmaker. Jezus. De verworpene. De verachte. Wiens rijk voorbij is. Denk men. Steen zonder hand afgehaald. De stenen plaats ontzet. Mooi. Ingrijpend, hè. Dit is zomaar niet een inlegpuzzel, hoor. Zo moet je het echt beslissen niet opvatten. Ik geloof dat dit een waarachtige boodschap is van dit stukje tekst. Dat Jezus Christus in principe het alleen is. Want straks stikt de keizer in zijn eigen kussen. Maar Jezus Christus is opgevaren in de hoogte. Is gezeten aan de rechterhand. God, die ook voor ons doet. Welke vorsten ooit het aardrijk mogen beschatten. Wie er is met u, o Jezus, gelijk te schatten. Niemand. Dat is de triomf van de Heilige Geest en van de genade die in het eerste vers tegenkomt. Ah, die zee daar met zijn mooie rimpeloze watervlak, maar ook met zijn enorme golven dat ze denken, we gaan eraan als die wind zo van die bergen over die bergruggen heen plompt, zo op dat gat valt dat meer verschrikkelijk. Zee die in de Bijbel vaak ook een symboliek is, een symbool is van de duistere machten en krachten van de volkeren die in de volken werkzaam zijn, maar die gruwelijke geesten uit opkomen, die personen die de wereld leken te regeren, die hun weg met bloed en tranen hebben bezaaid, monsters uit de zee, die Johannes ook zag in zijn visioenen op Patmos. Die gekarakteriseerd worden door de grootte van deze wereld. En nu? En nu? Daar zien we Jezus. Hij openbaart. Als de duivel zich werkelijk gaat openbaren, dan kun je het beste maar hard weglopen en schrikken als je de kans ervoor hebt. Als de mens zich gaat openbaren, of die nou studeerde zijn, of regen, of hoe heet al die machthebbers van deze wereld, hè? Als die zich gaan openbaren, kun je ook beter maar een straatje omgaan. Maar als Jezus zich openbaart, gaat de zon op. Dan gaat de zon op. Dan komt er hoop, verwachting, van hij is de ja. Excuseer me dat ik wat lang bij dat eerste vers gebleven ben. Omdat onder de prediking krijg je toch steeds weer iets te zien van de diepe bedoeling die God erin heeft. En we gaan toch verleden wel zo nog wel verder. Ik wil kort nog iets samenvatten. De discipelen die zijn naar Galilea. Jezus had het al gezegd. En de boodschap doorgeven. Die discipelen moeten naar Galilea gaan, daar zullen ze me zien. De discipelen zijn gegaan, niet allemaal, misschien zijn er nog een paar onderweg. Er worden er een stuk of 7 genoemd, 5 worden er bij name genoemd, of eigenlijk maar 3. Maar daar zijn dus de zonen van Zebedeeus bij, dat is Johannes zelf, die dus evangelie geschreven heeft, en Jacobus. Die worden door hem niet genoemd. En dan worden er genoemd Simon Petrus, voorop. Hè, en dat is nou eenmaal zijn aap. En Thomas, die zwaarmoedige man, die niet geloofd had, maar die zit ook niet in de voorhoede. Hij heeft immers gezegd, mijn Heere en mijn God. Hij is erbij hoor, en die loopt nou naar Petrus. Merkwaardig hè. Petrus, de man die zo diep gevallen was, die de meester verloochend had. Thomas. Hè? Thomas, die man die tenminste dacht, ik heb mijn verstand nog. Ik geloof dat allemaal niet. Die gezegd dat ik zou nooit geloven, want ik moet het zien. Ik moet het zien, ik moet mijn vingers leggen in het teken van zijn nagel. Van de wonder. En eerst kwam hij helemaal niet naar de kerk. Waar de discipelen vergaderd waren. Maar later kwam hij erbij. En daar lopen ze weer voor op. Nou, en Nathanael, die man in welke zin bedrog is, waar Jezus tegen gezegd heeft, je zult grotere dingen zien dan deze. En Jacobus en Johannes, de zonen des donders, werden ze wel genoemd door Jezus. Want ja, het waren lieve mensen, maar op sommige momenten dan werden ze zo boos. Dan wilden ze zo vuur van de hemel laten dalen om de vijanden van de Heer Jezus te laten verteren, verplinderen. Ze wisten niet van hoe danig gegeven te zijn. Maar de Heer Jezus heeft wel raad om onze toontje lager te laten zingen. En om perk en paal te stellen. En dan zijn ze in Galilea gekomen, ja. Waar zou de Heer precies komen? Weet je nou? Waar is hij nou? Er zijn nog twee discipelen die worden niet tezamen genoemd te zaken. Maar dat laten wij ook maar in doen. Waar is hij nou? Hij heeft gezegd, daar zullen jullie me zien. Galilea. In dat Galilea, waar zoveel wonderen zijn verricht. Waar de meeste van de discipelen vandaan kwamen, uit Galilea. Daar is het. Waar zoveel ellendige mensen werden geholpen. Het land dat in duisternis wandelt, dat een groot licht was. Daar wil de Heer Jezus zijn discipelen terug hebben. Daar wil hij zich als Jezus openbaren. Daar. Ook in Jeruzalem. En hier zal de wet uitgaan. Maar hier in Galilea moet het ook een les hebben. En dan zijn ze daar en nou is de Heer Jezus niet. Nee. Altijd. Ja, misschien ben je ook wel aan een of andere reis bezig of begonnen. Heb je voorstelling ergens van? En je komt ter plaatse. En in plaats van beproefd goud, zie je het oud roest. In plaats van een boodschap waar je hart blij van wordt. Waar je zegt, Heere, geloof zijn heilige naam, hoor je niks van narigheid en akeligheid. Waar is hij? Hij is de boodschap. Waar is hij de zaligmaker? Waar staat hij niet in? Klaar, niet te wachten. Hij heeft toch zelf gezegd? Hij heeft toch gezegd, ga naar de kerk. Dat is mijn woord. Ik zal je blij maken. Ik zal je zegenen. Hoe voelt je in de kerk? En denk ik niet, ik kan mijn ogen niet openhouden. Ik begrijp het niet. Dit is dat. Hoe komt dat? Is dat nou erg? Nou ja, je moet natuurlijk eerst je eigen lamlendigheid goed in de gaten krijgen. Dat in de eerste plaats. Hè? Maar in de tweede plaats, als het nou zo ligt, eerlijk, hè? Is dat zo? Ik zie hem niet. Ik hoor hem niet. Ik bemerk hem niet. Onthoud dan vast, want dat moet ik toch nog wel even zeggen. Jezus Christus verbergt zich. Opdat en omdat hij zich wil openbaren. Hij wil zich bekend maken wie hij is. En daarom verbergt hij zich. God Jacob die zich verborgen houdt, lees ik. Als je nou in zo'n situatie zit, dat je denkt af, Jezus Christus af. Laat dan de moed niet varen. Ga niet bij de pakken neerzitten. Grijp je waskuiltje maar, of je hengelap, of je jachtgeweer, of je hamer, of je bijtjes. Stil maar hoor. Ga me geloof hebben. Al is je hart nog zo verwacht. En al denk je in je hart, jongen, want hij verdorft zich opdat hij zich zou openbaren. Waarom verdorft hij zich? Waarom? Is die vaak niet in onze gewaarwording? Is het woord? Ik roep niet. Is het ja het woord? Ach, ik heb er zo geen smaak in, geen blijdschap in. Dan moet je zeggen, dat ik blijf met thuis. Naar Galilea, hij heeft het gezegd. Daar zult ze me zien. En als je niet gauw genoeg wordt ziet, ja, je gaat gewoon je weg zoals je bent. Een gewoon mens. Achter de wasstobben of weet ik wat. Maar houd er rekening mee dat Jezus Christus zichzelf zal openbaren. Als de zaligmaker. Dat is ontwijfelbaar vast. Dat moet je niet aan twijfelen. Hoef je niet aan twijfelen. Al zou het op de laatste dag, ja, dat denk ik niet hoor. Want hij heeft zich al geopenbaard. Maar voor u persoonlijk op de laatste dag zijn. Dat hier op aarde bent. Het gebeurt. Hij is een blokste zaak. Daar moet je niet kwaad van hem denken. Je moet alleen maar denken. Het is goed. Zo gaat. Dat heeft een bedoeling. En vandaag of morgen, dan zal ik zeker met blijdschap zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. Amen.